van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie, we wensen u een goede dienst toe.
Gemeente, ik ga met u lezen uit Galaten. En ik begin in Galaten 5 en dan lees ik het eerste vers. Galaten 5 vers 1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. En dan ga ik verder in vers 13 van het vijfde hoofdstuk. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders en zusters, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, alles wat zondig is, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees en die staan tegenover elkaar zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerden gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Gemeente, tot hiertoe de lezing uit Gods woord. Zalig met u ben jij als je dat woord niet alleen hoort, maar vooral hier in je hart wil bewaren. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vandaag, 5 mei, staat dus de vrijheid centraal in de dienst. Maar in het kader van de echte vrijheid kijken we eerst even terug naar gisteren, naar 4 mei, de dodenherdenking. En ik wil dat om te beginnen terugroepen met een paar woorden uit dat bekende gedicht van Jan Kampert, De 18 Doden. Een cel is maar 2 meter lang en nauw 2 meter breed. Wel kleiner nog is het stuk grond dat ik nu nog niet weet, maar waar ik naamloos rusten zal. Mijn makkers bovendien, we waren 18 in getal. Geen zal de avond zien. Ik zie hoe het eerste morgenlicht door het hoge venster draalt. Mijn God, maak mij het sterven licht. En zo ik heb gefaald, gelijk een elk wel falen kan, schenk mij dan uw genaam, opdat ik heen ga als een man, als ik voor de lopen sta. Ja, deze 18 mensen werden op 13 maart 1941 op de Waalsdorpervlakte door de Duitsers gefusilleerd. En de dag toen ze begrepen wat er te gebeuren stond, zetten de gevangenen het Wilhelmus in. Maar toen die verzetsmensen uit hun cel werden gehaald en in de rij werden gezet en zich naar de fusillade de plaats begaven, zongen ze Psalm 43, volgens oorgetuigen, het eerste en het vierde vers. Ik citeer ze voor u. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak me vrij. van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. En dan dat vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren ten roem van zijne goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Gemeente, vooral die laatste twee zinnen raak je. Het doodgeschoten worden is voor deze mensen een kortstondig ongeneugd. En dat zing je je vijand toe. Dat is zo'n machtig wapen, daar schieten je eigen woorden bij tekort. Je staat tegenover een macht die zijn wapens op je gericht heeft, maar die is eigenlijk machteloos geworden. Je hebt gewonnen door het perspectief dat je hebt. Je zult vrij zijn, thuiskomen. Zing deze psalm maar en stel je voor wat daar gebeurde. Het geeft een extra dimensie aan de verkondiging over vrijheid. Dieper ook dan de vrijheid waar burgemeester Halsema het gisteravond over had. Die had het over vrijheid als keuze. Nou, dat willen we eerst doen, dat lied is zingen. En dan gaan we verder op dat aspect van vrijheid in. Ik heb u dat blaadje uit laten delen, want het staat in de oude berijming. En dat hebben ze daar ook gezongen. Dus dat moeten we gewoon meezingen met ze. Vrijheid. Op allerlei manieren hunkeren mensen naar vrijheid. Vrijheid, dat moet u uit elkaar halen, dat betekent vrij zijn. Vrij zijn van oorlog bijvoorbeeld, maar ook vrij zijn van je werk. Een weekje op vakantie gaan, vrij zijn. Maar ja, na die week, dan wacht de school en het werk weer. En dan is het weer gedaan met de vrijheid. En daarom wil ik vandaag graag iets laten zien van de vrijheid die Jezus geeft. We hebben dat al gezien, dat gedicht van Jan Kampert en bezongen met Psalm 43. Weet u, dat is een vrijheid die blijft, die niet vergaat. En de Heer Jezus zelf, die zei het zo: de geest van de Heer is op mij om aan armen het evangelie te brengen, om aan gevangenen vrijheid te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. En hij deed het. Al deze outcasts en verschoppelingen kregen en krijgen bij hem nieuwe kansen om werkelijk vrij te zijn, zodat zijn volgelingen hem zelfs in concentratiekampen, dat die daar de vrijheid al konden beleven. Ik denk aan bijvoorbeeld wat dominee Overduin in zijn boek Hel en Hemel in Dachau schrijft, hoe zij na een dag vol marteling 's avonds op het appel weliswaar in stilte zongen: ik wil u, o God, mijn dank betalen. Ja, Jezus verkondigde en gaf mensen een geweldige bevrijding, groter dan die na de Tweede Wereldoorlog. Johannes zegt dat in Johannes 8, vers 36 zo, of Jezus zegt dat zo: wanneer ik u vrijgemaakt heb, zult u werkelijk vrij zijn. En Paulus schrijft in Galaten 5, opdat wij echt werkelijk vrij zullen zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd u stand en laat u niet weer een slavenjuk opleggen. Ja, in de Bijbel is vrijheid echt een centrale zaak. Wie door Jezus behouden is, is en wordt door hem vrijgemaakt. Maar ja, wat is dan die bevrijding die Jezus geeft? Ik noem u vanmorgen drie dingen. In de eerste plaats, Jezus bevrijdt ons van angst. Kijk, in de tijd van de Bijbel waren veel mensen bang voor boze geesten. Die maakten het leven onzeker. Nou, onzeker zijn we nog steeds. Weet u of weet jij of je de volgende week nog bent? Met al onze techniek kunnen ook wij alle kanker en ongelukken niet voorkomen. Nee, ook in onze moderne wereld zijn we best nog wel onzeker. En ik denk dat de meesten van ons wel iets van die zorg en angst kennen. Ziekte, rouw en verdriet, het kan er zomaar zijn, ja, ook bij ons. Trouwens, bijgeloof is er ook in deze wereld. Bijgeloof is vaak angst voor het onbekende. Kijk maar eens naar al die mediums op de televisie die je kunt raadplegen. Hoeveel mensen lopen er in ons land niet dagelijks rond met stress vanwege zorg of angsten voor iets dat hen zou kunnen overkomen? Zeker in een tijd van een economische crisis die toch nog steeds aan de hand is. En daarom zijn heel wat mensen best wel bezorgd of angstig. Kijk, als kind denk je er niet altijd zo bij na. Maar veel vaders en moeders zijn best wel bang dat er onderweg naar school iets met je gebeurt. En iedereen weet, als je op de een of andere manier ergens bang voor bent, dan ben je niet vrij. Maar ja, waar moet je heen met je angsten en je zorgen? Ja, waar moet je heen? Nou, gewoon naar Jezus. Want die zegt: kom maar bij mij en ik zal je rust geven. Gemeente, Jezus houdt van ons. Hij is voor ons gestorven. Hij is opgestaan en is bij ons met zijn geest. Ook vanmorgen, naast u, naast jou en naast mij. En hij heeft echt alle macht in de hemel en op de aarde. Ook over al die dingen waar wij bang voor kunnen zijn. Ziekte, ongelukken, rampen, vijanden, onrecht of wat dan ook. Hij is sterker dan al het kwaad en wil ons helpen. Oh, ik weet het wel, vaak anders dan wij dachten. Maar toch, Jezus is bij ons en houdt ons vast. Als je dat gelooft, dat kunt geloven, dan ben je best nog wel bang en bezorgd. Maar anders, want je weet dat het kwaad jou er uiteindelijk niet onder krijgt. Zelfs niet als je een geweer op je gericht weet. En dan krijg je een heerlijk en een vrij gevoel in je hart. Door je gewoon toe te vertrouwen aan koning Jezus. Dan ga je het vanzelf David nazeggen. De Heere is mijn machtige herder. Mij ontbreekt niets. Ook al gaan we soms door een dal van diepe en pijnlijke dalen van duisternis. Zijn stok en staf behoeden ons. Hij houdt ons vast in zijn hand. Zijn we veilig. Als we hem maar blijven volgen. Als een blaadje verbonden aan een boom. Want Jezus is groter dan welke nood ook. En niets, hoort u het, niets kan ons scheiden van zijn liefde. Dat heeft Corrie ten Boom ervaren in het concentratiekamp Ravensbrück. Dat heeft dominee Overduin ook ervaren in een concentratiekamp Dachau. Daar hebben die 18 verzetsmensen die op 13 maart 1941 gefusilleerd werden, vlak voordat ze doodgeschoten werden, ook van gezongen, van die vrijheid. Hun vertrouwen in Jezus bevrijdde hen van een verlammende angst. Natuurlijk waren ze wel bang, wat denk je? Maar ze geloofden het, de Heere is onze herder. En doordat ze zeker wisten, Jezus is bij ons en gaat met ons mee door dat diepe dal van die duisternis heen. En ook Paulus zegt in de Galatenbrief, we zijn echt vrij, ook al maken we nog allerlei moeite mee, vrij van angstige zorg. Dan het tweede, Jezus bevrijdt ons ook van ons eigen ik, van onszelf. Jezus zegt, wie zichzelf belangrijker vindt dan zijn naaste of God, wie zichzelf meer lief heeft dan God of zijn naaste, ja, die is een slaaf van zichzelf. Iedere egoïst is een slaaf van zichzelf en dus onvrij. Je leeft dan uit angst of zorg dat jij er minder van zou worden als je God en je naaste dient of liefde geeft. Vergelijk het maar even met voetbal. Als er één of twee egoïsten in je team rondlopen, ja, dan kan je het samenspel en het winnen wel vergeten. Wie veel over zichzelf praat en maar weinig belangstelling heeft voor anderen, ja, die is nooit een aantrekkelijk mens. Dan geef je eigen ego een te grote plaats. En je bent dan een slaaf van jezelf en dus onvrij. Iemand schreef, we kunnen soms zo verdiept zijn in onze eigen belangen en verlangens dat we weinig aandacht meer hebben voor anderen. Dan zitten we opgesloten in een donkere, kleine kerker van ons eigen ik. Dat is de meest bekrompen en ongezondste gevangenis die er is. En geregeld kruipen we daar allemaal in. Ja, veel mensen in de westerse wereld zitten in hun innerlijke gevangenis opgesloten, terwijl ze in weelde baden en het goed hebben wat omstandigheden betreft. Maar ze zijn innerlijk een slaaf van zichzelf. Eigen ik, eigen bestaan en eigen doelstellingen beheersen hen. En ze worden al asocialer. En inderdaad, het is waar, ons eigen ik zit ons zomaar in de weg. We denken dat iets doen voor God of voor een ander onze vrijheid belemmert. En die zorg of angst maakt dat we niet echt vrij zijn om te doen wat goed is. Egoïsme kan ons ontzettend belemmeren. Ja, ik denk dat u en jij het in deze algemene bewoordingen zomaar met me eens zult zijn. Maar probeer nou eens voor uzelf in te vullen wat dat in de praktijk van ons gewone alledaagse leven hier in Watergang en Ilpendam voor ons betekent. Laat die woorden nou eens op je inwerken en denk dan eens heel bijzonder aan je eigen leven. Hoe ga je als man en vrouw met elkaar om? Hoe ga je met je kinderen om? Als kinderen met je ouders? Hoe ga je als broer en zus met elkaar om? Wat betekent dit voor de mensen waar je mee omgaat in de gemeente? Hoe kijken we aan tegen de vreemdeling die binnen onze poort dreigt te komen? Gemeente, laten we hierbij nou vooral ook naar Jezus kijken. Naar Jezus die vrijwillig de dood inging en alle angst overwonnen heeft en in de hel vol liefde bleef. En hij is opgestaan en hij leeft. En hij als de levende wil ons vrijmaken van alle egoïsme, zodat we vol van liefde voor een ander worden, door wedergeboorte. En echt, dan word je nu al een nieuw mens. Jezus komt met zijn geest in je hart. En hij maakt je al losser van je eigen ik en van je eigen belangen. En je zult het gaan merken, als je aan Jezus verbonden blijft zoals die blad aan die boom, dat je steeds meer om een ander gaat geven. We beginnen echt te leven voor hem en voor onze naasten. We ontvangen de vrijheid om echt lief te hebben. En echt, dat wil en kan Jezus alleen geven. Door hem krijgen wij de kracht om liefde te kunnen geven, ook aan zondaren. Ja, zelfs aan vijanden. Dat is pas vrijheid. Ongelooflijk, maar waar. En tenslotte, ik denk dat we allemaal wel eens wat verkeerd gedaan hebben. Want Jezus wil ook ons van onze schuld bevrijden. Nou, en als je wat verkeerd gedaan hebt, ik weet niet hoe het met u is, dan kan je daar best wel eens over inzitten. Een schuldgevoel hebben, zeggen we dan. En soms kan je met die schuld een hele tijd door blijven lopen, omdat je er niet over kan of niet over wil praten. Ja, ik weet ook wel, sommige mensen hebben dat echt niet. Al hebben ze nog zoveel verkeerd gedaan. Die hebben, zo lijkt het wel, die hebben geen geweten. Maar over die mensen hebben we het nu niet. Nee, als je met Jezus wil leven, dan neem je je schuld wel degelijk serieus. En dan kan je best behoorlijk last hebben van al die verkeerde dingen in je leven. Ja, een tijdje geleden zei een ongelovige in een interview het zo. Ja, ik voel me schuldig om dingen die ik gedaan heb. Maar ja, ik moet verder. En wat ik dan wel eens mis, zei hij, is vergeving. Dat hebben christenen wel. Ik heb niemand die me vergeven kan. Hoort u dat? Christenen hebben wel vergeving. En gelukkig klopt dat. De Bijbel zegt het ook heel duidelijk. Verkeerde daden wegstoppen in de doofpot of wegdringen in een verborgen hoekje van je hart. Dat is geen oplossing. Oprechtheid, openheid, eerlijkheid, schuld bekennen en beleiden. Zowel naar God als naar je medemensen toe. Dat lucht pas echt op. En dan raak je je schuld kwijt. Kijk, de Bijbel zegt het zelf ook. Zonder te vragen om vergeving ben je niet echt vrij. Dan blijven relaties verstoord, beschadigd. Want je hebt iets te verbergen en dan ben je kwetsbaar en dus niet vrij. En weet je wat nou voor ons zo vaak een probleem is? Dagelijks vergeving van zonde zoeken en ontvangen is onder ons gelovigen, ja, eigenlijk iets gewoons geworden. Maar het is niet iets gewoons. Het is juist heerlijk bevrijdend. Neem maar alsjeblieft de tijd voor alle schuld, als schuld en schuldgevoel je neerdrukt. Pak die vergeving aan en sleep dan je schuld niet verder mee. Geloof de vergeving na je gebed om vergeving. Jezus droeg echt onze straf. Door hem is er echt bevrijding van schuld mogelijk. En gemeente, dat lucht op. Dat geeft ruimte. Dat is het begin van innerlijke geestelijke vrijheid. Echte vrijheid begint namelijk pas met vergeving. En als je dat kan, dan kan je tenslotte zelf ook vergeven. En dat leerde Corrie ten Boom van haar zuster, zus Betsy, met wie ze samen in het concentratiekamp Ravensbrück was opgesloten. En waar Betsy door alle ontberingen ook kwam te overlijden. En toen die Betsy op een dag in elkaar werd geslagen door een kambeul, wilde Corrie die bewaakster te lijf gaan. Maar Betsy hield haar tegen. En zei: Jezus leert ons om onze vijanden lief te hebben. En Corrie bemerkte hoe Betsy er zo voor zorgde dat ze de waarschuwingen van hun vader ter harte nam: als je het zaadje van haat toelaat in je leven, groeit die uiteindelijk uit tot een plant die heel je hart verbittert. En na haar bevrijding trok Corrie ten Boom de hele wereld over met dit verhaal: je kunt niet genezen, niet vrij zijn zonder te vergeven. En het bleef voor haar niet bij die mooie woorden. Want na een lezing stond ze oog in oog met haar vroegere kambeul uit Ravensbrück. En die vroeg haar om vergeving. En golven van pijn en woede en haat overspoelden haar. Dit kon ze niet. En in een schietgebed beleed ze dit eerlijk tegenover God. En tegelijkertijd wist ze dat Jezus ook voor haar, voor zijn wandaden gestorven was. Smekend om Gods kracht stak ze haar trillende hand uit. En warmte stroomde van boven naar beneden door haar arm. En zo voelde ze letterlijk dat Jezus' liefde ook uitging naar hem, naar die kambeul. Ja, dan vraag je af: wat was nu het geheim van deze vrouw? Waarom ervoer zij God wel in de hel van het concentratiekamp? Gemeente, een precies antwoord heb ik niet. Wel een verlangen. Ik verlang ernaar dat God zo ook echt in mijn leven aanwezig is. Ook in mijn innerlijke conflicten. En ik vermoed dat ik daar zelf ook iets aan kan doen. Zijn vergeving alle ruimte geven. Zelfs in de verborgen schuilplaatsen van mijn hart. En daarom mag ik me soms ook heerlijk vrij weten. Gemeente, Jezus maakt ons dus op drie manieren vrij. Vrij van angst, vrij van eigen egoïsme en vrij van schuld en schuldgevoelens. Ja, en dan rest ons nog één vraag. Wat wil Jezus met die vrijheid bereiken? Leven met Jezus is leven in vrijheid. Kijk, en dan is pas leven mogelijk zoals God het ook bedoeld heeft. Leven in vrijheid, waar de hele wereld naar op zoek is, waar boeken over gaan en allerlei liedjes over zingen. Nou, hoe meer we nou van Jezus gaan houden en met hem gaan leven, verbonden zoals dat blad aan die boom, hoe meer we ook op Jezus gaan lijken. En dan wordt de liefde bij u, bij jou en bij mij alles beheersend. Net zoals bij Jezus. En dat is nog steeds de enige manier om ruzie, om oorlog te voorkomen. Leven met Jezus en voor Jezus en door Jezus. En dan zul je ook de echte vrijheid vinden. En leer je ook Corrie ten Boom en dominee Overduin begrijpen. Maar kun je ook meezingen met Horatio Spafford, die ook veel heeft moeten lijden. En die uiteindelijk dit prachtige lied dichtte: zij vreugde mijn deel is, of smart mij verteert, en stormwind en nacht mij verschrik. Gij hebt mij mijn heiland te roemen geleerd. Het is mij goed wat mijn God mij beschik. Uw deel, hoeveel zwaarder is het hier niet geweest? Hoe spande niet Satan zijn strik? En ziend op uw kruis, roemt in mij ook mijn geest. Het is mij goed wat mijn God mij beschik. Heer, laat mij sterven, laat in mijn sterven uw troost mij nabij, dat mij dan uw liefde verkwik. Dan dank ik, hoe bang mij de doodstrijd ook zij, Het is mij goed wat mij God mijn beschik. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. En als je dat in de gaten krijgt, dan ga je vanzelf meebidden met Franciscus van Assisi, die ik aan het begin bij die kinderen noemde. Heer, maak mij een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat heerst. Laat mij vergeven wie mij beledigde. Laat mij verzoenen wie in onmin leven. Laat mij geloof brengen aan wie twijfelt. Laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt. Laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt. Laat mij licht brengen aan wie in duisternis is. Laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar om te troosten. Niet begrepen te worden, maar te begrijpen. Niet bemind te worden, maar te beminnen. Want het is toch door te geven dat men ontvangt. Door te verliezen dat men vindt. Door te vergeven dat men vergiffenis ervaart. Door te sterven dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.